Naar Efeze 1 gaan wij om te beginnen weer. Waar wij vorige keer waren bij vers 11. In hem, namelijk in Christus, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Kortom, wij zijn tot heerlijkheid Gods, dan wel tot heerlijkheid van Christus. Daartoe zijn wij geroepen. Ik moet er meteen bij zeggen, zeker binnen het kader van ons onderwerp, dat dat eigenlijk ook gewoon de roeping is van Israël, hoor. Een volk voor Gods naam. Mij ten eigendom, en hoe dat allemaal maar heten mag. En diezelfde gedachte met betrekking tot Israël wordt van toepassing gebracht op de gemeente. Maar het gaat er maar om dat wij als gemeente dus wel degelijk een Israëlitische identiteit gekregen hebben. Maar dat betekent niet dat in de gemeente al die dingen ook vervuld worden en daarnaast niet meer. Daarom de tegenwoordige discussies over dit soort kwesties, die zijn veel, veel, veel te oppervlakkig. De kerk is niet in de plaats van Israël gekomen, de kerk is Israël. Alleen, het is nog niet klaar, er komt nog een heleboel en het gaat in fasen enzovoorts. Wij zijn de eerste vruchten van de oogst. Maar nou begin ik meteen in typologie, want ja, zo wordt het in het Oude Testament vastgelegd. Hè? De eerste eerstelingen garven, eerstelingen broden, daarna komt de oogst pas. Dus het grootste deel moet nog komen. Maar wij zijn eerstelingen en eerstelingen zijn bestemd voor de hemel. En daarom berust dan ook onze hemelse positie, verhoogde positie, ook die van koningschap en priesterschap enzovoorts, binnen Israël. En dat weer binnen de volkeren enzovoorts. Dus het mag je niet verbazen. Het zijn allemaal uitspraken uit het Oude Testament die betrekking hadden op Israël, maar zelfs op een nog hoger niveau gewoonlijk worden toegepast op wat wij de gemeente noemen. Op dat eerste deel, die eerstgeborenen uit Israël, uit onze tegenwoordige, wat lange bedeling. Ja. Goed, dus inderdaad, tot prijs zijn en heerlijkheid, een volk voor zijn naam. En ik kan het rustig zo zeggen, want het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Het staat in ieder geval zwart op wit in Romeinen. En er staat in Romeinen 9 tot en met 11, ja. En er staat ook in het bijzonder, die vind ik wel mooi eigenlijk, in 1 Petrus. Met de woorden, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Enzovoort. Niet zij. Gij zijt een uitverkoren. Wie? Gij die gelooft, zijt een uitverkoren geslacht. En dan wordt letterlijk geen Exodus 19 geciteerd, uitgebreid. Je kan het niet missen. De uitspraken over Israël worden van toepassing gebracht op de gelovigen daar. En dus op de gemeente. En het is niet Juda. Het is niet het Joodse volk, want die worden apart genoemd als de ongelovigen. Die gestruikeld zijn over de steen des aanstoots. Dus je hebt geen alternatief. Het gaat dus over de gelovigen van vandaag. En ze worden geacht deel te hebben aan de zegeningen van Abraham. Maar als ik het zo zeg, dan vind je dat natuurlijk ook bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 4 en in Galaten hoofdstuk 3, misschien nog wel sterker. We zijn kinderen, zonen van Abraham enzovoorts. Ja. Nou goed. Het was wel weer een aardige inleiding, naar aanleiding van Efeze 1, vers 12. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Een volk voor zijn naam. Vorige keer zijn we uitgeweken, in ieder geval naar Jesaja 49, waar over loon en arbeidsloon en mijn recht gesproken wordt. Het is zijn heerlijkheid, zijn loon, of wat het maar is. En dat is de gemeente. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijn en heerlijkheid. Het is een van de meest essentiële uitspraken over de gemeente. Dit. Waartoe wij geroepen zijn. Tot verheerlijking van zijn naam. Het wordt nog herhaald met enige andere woorden en in een andere context in hoofdstuk 2. Als er staat in vers 7, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat is een toepassing van dat begrip uit 1 vers 12. Wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Hoezo? Nou, bijvoorbeeld tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. En daarom zijn we uit genade zalig geworden. En wat het maar was allemaal, hè. Tot heerlijkheid Gods. Daarom zouden onze levens ook individueel zijn tot verheerlijking van Christus. In het algemeen tot heerlijkheid Gods, ja. Tot heerlijkheid Gods des Vaders, heet het elders. Ja. Prachtige uitspraken. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijn er heerlijke. Als u nou zegt, ja, maar ik zei het net, hè. Dat is toch eigenlijk iets waartoe Israël geroepen was. Tot heerlijkheid Gods. In ieder geval om God te dienen enzovoort. Dan moet ik u zeggen, ja, maar hier wordt het specifiek op ons van toepassing gebracht. Op ons, wij namelijk, die eerst in Christus gehoopt hebben. En hier staat niet het woord eerst geboorterecht. Maar daar gaat het wel over. Er staat ook niet het woord zoonschap, maar daar gaat het wel over. Dat is er de consequentie van. Wij zijn de eersten die onze hoop op Christus, of in Christus staat er zelfs, gesteld hebben. Hebben dan niet de oud-testamentische gelovigen een hoop op Christus gesteld? Het antwoord is ja, als je het zo zegt, ja, dat wel. Maar je moet nou eenmaal Bijbelse uitspraken primair lezen in een Bijbelse context. En waar het dus over gaat, is over de opstanding van Christus. En waardoor hij tot Here en tot Christus gesteld werd. En sinds dus die Christus is aangesteld, is verschenen, is niet helemaal het goede woord, maar het is misschien makkelijker om het zo te zeggen. Maar sinds die Christus is of er is, dat vind ik nog erger zo'n uitdrukking. Sinds die tijd zijn wij de eersten die onze hoop in of op, met wat u wilt, in Christus gesteld hebben. Wij zijn de eerste gelovigen onder het nieuwe verbond. Met als consequentie ook, en dat is vooral van groot belang, omdat dat wordt in het algemeen ook helemaal niet begrepen. Met als consequentie dat wij dus de eerste zijn die wedergeboren zijn. Want hoe gelovig Abraham, Isaac en Jacob en al die mensen ook waren, wedergeboren waren zij niet. Want dat kon niet. En anders ben je dat hele begrip wedergeboorte kwijt. Wedergeboorte is opstanding uit de dood. Waardoor men het nieuwe leven ontvangt. Dat wil zeggen het leven van een nieuwe schepping. En dus het leven waarvan Christus de eerst geboren is. Kortom, het leven van Christus. Ook uitgedrukt als de geest van Christus. Maar u weet wat de Heer zei. Nee, ja, die moet ik eens lezen in dit verband. Die is wel aardig. Dat is in Johannes hoofdstuk 7. Johannes hoofdstuk 7. Ik vind het een pracht van de uitdrukking. Waar staat in vers 37 van Johannes 7? En op de laatste dag van het feest, dat moet Loofhuttenfeest geweest zijn, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet meer. Ja, de huttenzetting heet dat in vers 2. Natuurlijk, op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, dat was feitelijk de achtste dag van het zevendaagse feest van Loofhutten. Ik vind hem altijd wel mooi. Loofhuttenfeest is 7 dagen. Maar dan komt er nog een extra dag achteraan. Niet los daarachter, hoort niet bij de 7. Het komt er achteraan. Het is dus de 8e dag en het is tegelijkertijd een nieuw begin. En daarom in hoge mate en met nadruk een beeld van nieuw leven, nieuwe schepping, een nieuw verbond of wat het dan was. De 7 is voorbij en er komt een 8e. Op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus te roepen, zeggende. Want ik vind, ja. Nee, er staat, stond Jezus en riep. Omdat die oude talen kunnen niet zeggen, stond Jezus te roepen. Dan moeten ze de beide werkwoorden gebruiken, zeggen, hij stond en hij riep. En dat in de meeste talen gaat dat zo om. Stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik, uit zijn binnenste vloeien. Die zou je eigenlijk eerst na moeten lezen in Jesaja 12. En begrijpen dat de uitdrukking stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste vloeien, niet slaat op degene die gelooft, maar slaat op degene in wie men gelooft. Op de bron. Ja. Het is een citaat uit, dan wel een verwijzing naar de woorden uit Jesaja 12, vers 3. Enzovoorts. Want de Heer Jezus zelf is degene uit wiens binnenste die stroom van levend water zou voortkomen. Eigenlijk moeten we het er later over hebben, want er staat meteen bij. En om dat vers gaat het me, dat vers tussen haakjes, vers 39. Dit zeide hij van de geest. Jesaja zei dat dus ook. Jesaja 12, van de geest, waarmee je hem ziet dat belofte van uitstorting van de Heilige Geest gevonden wordt in Jesaja. Dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden. Dat wil zeggen, dat was van tevoren bepaald dat ze dat in de toekomst zouden ontvangen. Hoe leg je zoiets uit? Zouden. Ik weet nooit hoe ik dat uit moet leggen. Hulpwerkwoord van de toekomende tijd en dan staat het in de verleden tijd. Het is inmiddels gebeurd, ja. Het zou. Maar het is inmiddels al vervuld, dus het is alweer verleden tijd. Maar het wordt gezegd vanuit het verleden naar de toekomst. Zij zullen ontvangen en inmiddels is dat gebeurd. Dus dan heet het, zij zouden ontvangen. Ja. Dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden. Het was dus beloofd. Die in hem geloven. En waarom het zouden was, of eventueel zullen, staat erachter. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En dit is een heel storend vers in de traditionele leringen over pneumatologie. Dat noemt men de leer van de geest. Meestal vertaalt men meteen met leer van de Heilige Geest. Want dan heeft men het over de Heilige Geest in Genesis 1, vers 2. En al dat de geest van God zweefde boven de wateren. Dus die geest was daar al, enzovoorts. En dan kom je later op bladzijde 1014 en dan blijkt het niet te kloppen. Dat is een beetje vervelend. Hè? Ja. De vraag is over welke geest heeft hij het? En in het bijzonder, nou ja, staat erbij. De Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Welke geest, iemand zei maar, heilige staat er hier niet bij. Zeg ik, ja, dat is zo. Er staat er officieel niet bij. Maar dat het erin terechtgekomen is in dat vers, dat woord heilige, dat is makkelijk te verklaren. Dat ligt zeer voor de hand. Want daar gaat het inderdaad over. Waar het over gaat namelijk is over de verheerlijking van Jezus. Maar zodra Jezus verheerlijkt werd, heette hij de Christus. Dat is wat Petrus ook aankondigt, uitroept. Hoe zeggen ze het? Officieel proclameert, dat woord zocht ik. Want hij proclameert in Handelingen 2... God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt tot Heer en tot Christus gesteld. Hij is verheerlijkt geworden, zegt hij. Verhoogd tot aan de rechterhand Gods en dat soort dingen meer. En sindsdien is het dus de geest, maar dat zei Petrus ook. Want sindsdien, zegt Petrus, wordt deze geest uitgestort. Christus zelf geeft die geest aan wie hij wil. Hij zelf als eerste die geest ontvangen hebbende heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Also, de Heilige Geest was het nog niet. En als Heilige Geest hetzelfde is als het leven van Christus en dus nieuw leven, ja, dan klopt dat dus precies. Men werd pas wedergeboren sinds de opstanding van Christus. Dat moest ook wel, anders zou hij niet de eerste zijn. Stel je voor dat Abraham wedergeboren was. Dan was hij de eerste. Nou ja, dan waren er nog wel eerdere te bedenken. Maar zo zat het dus niet. Ze moesten wachten. Hier staat het ook, hè. De Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Daar was het. Daar was het wachten op. En het is precies wat Petrus op de Pinksterdag predikt. Ja. Nou goed. Dan maar weer even terug. Waar het over gaat is dus dat wij sindsdien eersten zijn. Sinds de opstanding van Christus. Ik moet er altijd bij grijnzen. Ja, dit mag ik eigenlijk helemaal. Ik mag dat helemaal. Je moet dat bloedernstig vertellen. Anders is het trouwens wetenschappelijk niet verantwoord, weet u wel. Theologisch ook niet. Maar kijk, als het waar is dat er eerst een gemeente gevormd werd uit de Joden en dat dat mislukt is en dat toen de Heer maar gezegd heeft, nou dan maak ik alsnog een andere gemeente dan maar uit de heidenen, onder Paulus, dan was die gemeente uit de heidenen onder Paulus niet de eerste. En die kan dus dat hemelsburgerrecht ook wel vergeten. Want dat berust op eerst geboorterecht. Ja, dat is ook niet bekend. Maar... Ja, sorry, dat is ook niet bekend. Maar, ja, nee, maar dat is de hele clue van die kwestie van eerstgeboorterecht in de Bijbel. Het krijgt zijn hoogste toepassing op ons vandaag. In onze tegenwoordige tijd, waarin een gemeente van eerstgeborenen wordt verzameld. En hier staat het dus ook, opdat wij zouden zijn, tot prijs zijn en heerlijkheid, wij die eerst in Christus Jezus gehoopt hebben. Let op dat dit dezelfde man is die zegt dat hij na zijn bekering, of roeping of hoe het heet mag, niet te raden gegaan is bij degene die voor hem al discipelen of apostelen waren te Jeruzalem. Galaten hoofdstuk 1. Die woorden daar betekenen dus niet dat voor hem een andere gemeente bestond of zo. Betekent dat Paulus als zodanig toegevoegd geworden is aan diezelfde gemeente. En daarom kan hij zeggen wij die eerst op Christus gehoopt hebben. Als gemeente van eerstelingen, uiteraard. Want daar gaat het over. En daar worden deze dingen ook op van toepassing gebracht. Hier, wij zijn een erfdeel geworden. Wij zouden zijn tot prijs zijn en heerlijkheid. Wij namelijk die als eersten in Christus gehoopt hebben. Dat wil zeggen ons vertrouwen of geloof in Christus, op Christus gesteld hebben. En daarna volgt pas het volgende punt. Dat is in vers 13. Waar dan staat in welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid gehoord heb. En dan wordt de zin overnieuw begonnen. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En over dat woord gaat het nu dus weer, hè. Namelijk over de profeten in het Oude Testament die zo het een en ander hebben aangekondigd. In welke gij ook zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Het is niet helemaal zeker wat dat woordje ook aangeeft. Dat kunnen twee dingen zijn. Begrijp je me goed? Ik trek me er niks van aan wat er nou precies in het Nederlands staat. Want ook in het Nederlands is dat nooit, niet voor iedereen duidelijk. Waar je dat woord ook in een zin zet, is afhankelijk van in welke provincie je bevindt. Dat verandert. Ja, zinsbouw, daar moet je heel voorzichtig mee wezen, toch hoor. Dat wordt niet altijd door iedereen begrepen. Daar kun je wel subtiel mee omgaan, maar het is de vraag of een ander dat begrijpt. Of het misschien precies andersom uitlegt. Dat weet je niet, maar in welke ook gij, deze volgorde in het Nederlands, ook gij, interpreteer ik als, nou ja, anderen ook. En daarna ook gij. Hij en ook gij. Jullie. En ook jullie. Ja. Jullie. Nee, jullie is wel. Jullie gaat er nou. Ja. En als er gestaan zou hebben in welke gij ook, dan zou ik gedacht hebben dan betekent het, nou ja, we hebben eerst het een en ander ontvangen, het een en dan het ander en dan ook nog dit. In welke gij ook verzegeld zijt geworden. Maar of iedereen dat zo leest, weet ik niet. Of iedereen het zo begrijpt, weet ik niet. En ik weet ook niet of mijn opvatting enige historische, dan wel literaire onderbouwing heeft. Dan zou ik dat eens na moeten vragen. Ik zou niet weten waar. Zijn er autoriteiten op het gebied van de Nederlandse taal? Nee, er zijn wel commissies voor. Maar ik zou het u niet kunnen zeggen. Ik weet alleen dat lang niet iedereen het zo zou lezen. En ik weet dus ook niet of de vertalers het zo bedoeld hebben.
De nieuwe vertaling is net zo.
Ja, ik weet het dus gewoon niet. Ja, nou ja, zo. Jawel, maar de vraag is wat het betekent. En wat ik erin lees, ja, als ik het zo zou schrijven, dan heb ik bedoeld zij en gij ook. Als ik het zo zou schrijven. Maar bij nader inzien, ik zou het waarschijnlijk zo niet schrijven, omdat ik er niet zeker van ben of men dat wel begrijpt zo. Dat woordje ook is een lastig ding. Bijvoorbeeld in Romeinen 7. Gij zijt ook. Die pilletjes had. Nee. Gij zijt ook der wet gestorven, staat er. Of was het gij zijt ook der wet gestorven? Ik denk die laatste. Maar bij mij heeft het ook jaren geduurd voor dat doordrong. En het doordrong niet door de constructie van de zin, maar door de context. We zijn eerst der zonde gestorven, Romeinen 6 en Romeinen 7. Gij zijt ook der wet gestorven. En anders kregen we, wie is er nog meer voor de wet gestorven? En dan wordt het toch wat lastig. Dan, ja. En zelfs als je dat kunt aanwijzen, is de vraag nog, ja, maar wat is daar de zin van om het zo te beschrijven? Zie? Dus het blijft enigszins problematisch. Voor zover het is, ook gij, dat wil zeggen anderen ook en jullie ook, moet het blijkbaar slaan op ook gij heidenen. Wie dan nog meer? Nou ja, we hebben die voorgaande dingen gezien, dat het allemaal zaken zijn die wel degelijk in het Oude Testament naar voren gebracht worden in verband met, en vaak ook gewoon rechtstreeks toegepast op Israël. Maar minstens in verband met. En dat de heidenen op een of andere wijze een aparte plaats innemen in deze brief, in de brief, in de uiteenzetting, ja, dat is in ieder geval vanaf hoofdstuk 2 vers 11, één bladzijde verder. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Begrijp me niet verkeerd, de heidenen nemen niet een aparte plaats in dat plan of in dat werk. Maar ze worden wel apart besproken in de brief. Juist om aan te geven dat ze niet een aparte plaats innemen. Ze zijn één met de gelovigen uit Israël of uit de Joden, of wat maar de bedoeling was. Uit Israël moet je natuurlijk zeggen, komend vanuit het Oude Testament. En ik denk dat het hier ook het geval is. In welke ook gij verzegeld zijt. En in het andere geval, want het maakt hier eigenlijk niet zo heel veel uit. In het andere geval betekent het, nou ja, we hebben hiervoor al 6 van die zegeningen opgesomd gekregen. We zijn hier bij de 7e terecht. En die ook, hè? We hebben deel aan zegening 1, 2, 3 tot en met 6. En ook aan zegening nummer 7. En aangezien het de laatste is in deze opsomming, is het niet zo gek dat er nog apart ook een keer bij staat, hè? Nou ja. Maar in welke gij, want het punt is niet wie het is en over wie het gaat. Dat is trouwens makkelijk genoeg aan te tonen vanuit heel wat andere schriftplaatsen. Het blijft zo dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zou zalig worden. Het thema wordt uitgebreid besproken trouwens. In Romeinen 9 tot en met 11. Nou ja, 10 hoofdzakelijk, 9 en 10. Maar in dat gedeelte. En hier, in welke gij zijt verzegeld geworden. Wie? Nou, gij. Wie? Nou ja, gij, nadat gij het woord der waarheid gehoord hebt. Dat was in de zin kennelijk niet van aangehoord. Dat begrip bestaat eigenlijk helemaal niet. Aanhoren. Want dan, dat is niet echt horen. Hè? Horen wil zeggen niet alleen waarnemen, maar inderdaad aanvaarden. Daarom heb je een gat in je oor, zal ik maar zeggen. Nou, het moet naar binnen. Het moet in je hart terechtkomen. Dat is het eigenlijk. Hè? En het is een ander woord voor geloven. Ja. Nadat gij het woord der waarheid... Het is een mooie allitererende uitdrukking in het Nederlands. En mocht u niet begrijpen wat dit staat, het er nog een keer. Het evangelie uwer zaligheid. Dat wil zeggen dat evangelie, dat Romeinen 1 vers 16... kracht Gods is tot zaligheid. Voor ieder die gelooft. En hier dus ook. Dat staat er dan twee keer. Het is het evangelie waardoor je zalig wordt. Maar ja, het is het woord, boodschap. Namelijk de waarheid. En dat is in essentie waar het om gaat. Ik blijf dat ook altijd benadrukken. Wij zijn hier niet om onze religieuze behoeften te bevredigen of iets dergelijks. Of andermans religieuze behoeften, dat kan ook nog, omdat er eisen aan ons gesteld worden, weet u wel. Allemaal niets van die aard. Het gaat ons gewoon om de waarheid. En ik moet u zeggen dat het grote probleem daarbij is dat waarheid per definitie objectief is. Dat wil zeggen, wat wij ervan vinden of bij voelen, verandert er niets aan. Godzijdank. Wat moest je er anders mee? Als de dingen veranderen zodra je de grip op krijgt, dan, ja, dat schiet toch niet op. Het moet blijven wat het is. En dat is wat waarheid is. Zie? Het woord der waarheid. Niettemin, wij worden erdoor zalig. Niet doordat het ons gegeven wordt, maar doordat wij het aanvaarden. Het aanpakken. Beslot, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, zodat dat het eind is van alle discussie over de vraag of je wel aan iedereen genade mag prediken. Uitverkoren of niet. Antwoord is ja, het is verschenen aan alle mensen. Maar de bedoeling is dat men erdoor zou worden onderwezen, en dat is gebeurd alleen waar men die waarheid aanvaardt. En dat staat er dus ook daar in Titus 2 vers 11 of zo. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, niet alle mensen. He? U weet wel, al zo lief heeft God de wereld gehad, dus alle mensen, opdat een ieder die gelooft, dus er niet alle mensen. Eén is voor allen gestorven, zijn alle mensen, opdat degene die leven, zijn niet alle mensen, niet meer zichzelf zouden leven. Nou, meer voorbeelden schieten me er niet te binnen. Het zijn er drie, dus voldoende voor een preek, hè? Ja, drie punten, ja. Nadat gij het woord der waarheid, kortom namelijk dat gij het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, staat er daarna nog een keer, namelijk nadat gij geloofd hebt. Waarbij geloven dus hier betekent tot geloof komen. Nadat gij tot geloof gekomen zijt. Dat is de uitdrukking naar het schijnt in het Nederlands. Maar hoe moet je het ook anders zeggen? Nadat gij tot geloof komen. Zo van, ik ben onderweg ernaartoe. Ik kom eraan. Ja. Ik ben bezig te komen tot geloof. Ik vind het geen fraaie uitdrukking. Ja, hij klinkt goed. Voor een lied is het ook mooi. Met die ooster in zijn oog. Tot geloof komen. Met van die lange noten eronder. Je hebt zo'n tekst. Maar komen. Ik vind het een te lang gerekte klinker. Hè? Te lang gerekt woord in dat. Want je komt tot geloof. Dit is gewoon één stap. Hoezo komen? Hè? Dat is gewoon een beslissing nemen. Dat is wat het is. Hè? Nadat gij zijt gaan geloven. Ook niet goed. Het is veel te gecompliceerd. En dus laat het maar zo staan. Nadat gij geloofd hebt. Eigenlijk is dat het beste. Hè? Alleen zijn er altijd die dan weten uit te leggen dat het betekent dat men ermee opgehouden is inmiddels. He? Ja, nadat nou, dat gij geloofd hebt. Ja.
Ik heb geloofd en daarom zin niet.
Ja. Ja, kun je ook uitleggen alsof je het kwijt bent. Dat is niet zo over... Ja, nu wel, maar oorspronkelijk niet. Want het hulpwerkwoord staat in de tegenwoordige tijd. Hebben. En dat betekent van oudsher dat het nog zo is. Maar in ons platte taalgebruik is dat al lang verdwenen. Dat had moeten zijn nadat gij geloofd had. Hè? En dat betekent dan niet nadat gij geloofd zoudt hebben. Ziet u dat wij die termen door elkaar gegooid hebben? Dat is heel jammer hoor. Want het wordt heel lastig om dingen duidelijk te zeggen. En kort. Het probleem is dat we ze sindsdien langer moeten omschrijven. Dat is nooit bevorderlijk voor de taal. Maar goed. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt... zijt verzegeld geworden. Let op drie keer. Nadat gij het woord de waarheid gehoord hebt... nadat gij het evangelie uwe zaligheid gehoord hebt... nadat gij geloofd hebt. In die waarheid, in dat evangelie dus. Sinds dat gebeurd is, zijn wij verzegeld geworden... met de Heilige Geest der belofte. Welke Heilige Geest... met de geest die beloofd was dus, want dat staat er. Het is niet helemaal hetzelfde als in Handelingen 2. Maar Petrus zegt het daar ook fraai. Maar die zegt het nog, binnen het kader van ons onderwerp zegt hij het eigenlijk nog sterker. Maar ja, het is maar een zelfgeformuleerd onderwerp. De Efeze en de profeten. Maar Petrus in Handelingen 2 zegt in vers 33 over de opstanding van Christus. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende. En daar komen de vragen dus aan, in het kader van het begrijpend lezen, weet u nog. Wat heeft hij ontvangen? Eén woord. Belofte. Welke belofte? Die van de Heilige Geest. Maar wat hij zegt is dus, als je de zin gaat verkorten, hij heeft de belofte ontvangen. Dat is essentieel. En hier ligt dus volstrekt de nadruk op dat het gaat om iets dat tevoren beloofd was. Maar ja, daarom is het ook de prediking van het evangelie... het welk hij tevoren beloofd had door de heilige schriften. Dat is, citeer natuurlijk Romeinen 1, vers 1 en 2. En daar heeft Petrus het over hier. Hè? Het was beloofd, dat is de essentie van het evangelie. Anders zou het namelijk niet eens evangelie kunnen zijn... want dit is de betekenis van het woord, dat heb ik zaterdag uitgelegd. Het is de betekenis van het woord. Het gaat om iets dat tevoren beloofd was. Anders moet het een andere naam krijgen. En hier zegt Petrus dat ook. En als je hier dus vraagt, wat was het dan beloofd? Dan zegt hij, nou ja, de Heilige Geest. En als je het dan nog een keer beschouwt... dan kun je dus zeggen dat de prediking van het evangelie... is de prediking dat die Heilige Geest... wordt of is uitgestort. En daar gaat het hier ook over. Hij dan, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende... heeft dit uitgestort dat gij inmiddels ziet en hoort. Die geest dus. Waarna de vraag is, en hoe kunnen we er ook deel aan krijgen? Want dat zou de vraag dan zijn. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? In vers 37. En dan is het, bekeert u... in vers 38. En kom nu tot geloof. Ja. Ja. Komt u maar door de rijen naar voren. En daarna zei je erachter, dat duurt vanuit vak F duurt dat zoveel minuten. Dus intussen zingen we een paar liederen. Dat is precies uitgerekend, die Amerikanen. Dat was Billy Graham in 1956. Maar... vak F, dat bestaat toch? Ja. In de Kuip? De F-site, daar zat ik. Ja, boven. Nou ja, laten we maar zitten. Eén keer in de Kuip geweest, ja. Toen maar. Terug naar Efeze. In welke gij... En dan staat er niet maar... dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat is namelijk wel zo. Maar er staat meteen nog wat meer. Niet omdat het wat anders is... maar er wordt meteen wat uitgelegd. Het zijn moeilijke dingen altijd, hè. Men heeft uitgevonden, je kunt de geest ontvangen... je kunt ermee gedood worden, je kunt ermee vervuld worden... je kunt ermee verzegeld worden, je kunt ermee gezalfd worden. En ik heb ze niet uit het hoofd geleerd, ik verzin ze ter plekke... dus ik moet er minstens 5 vergeten zijn, denk ik. Maar zoiets, hè. Alsof het allemaal verschillende dingen zijn. En dat is niet zo. Het is gewoon één en hetzelfde ding. Het is wat die geest voor effect heeft en doet. Prachtig taalgebruik dus, om die termen te variëren... en in de verschillende termen, verschillend aspect van de functie... dan wel het werk van de Heilige Geest weer te geven. Dat gebeurt hier ook. En hier wordt dus gezegd, gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest. Maar in de eerste plaats, het was die geest die beloofd was... En wij noemen het dan uiteindelijk de uitstorting van de Heilige Geest. Ik ben er enigszins ongelukkig mee, maar doe maar. Nee, waar ik ongelukkig mee ben, is dat het een vaste uitdrukking is... die je moet gebruiken, want wij kennen in ons jargon niet een andere uitdrukking ervoor. En als je er toch een andere gebruikt, dan denkt men dat je wat anders bedoelt. En dat maakt het wat lastig, hè? De Pinkster is uitstorting van de Heilige Geest. Zodat je dan meteen weet... dat de geest een vloeistof is. Nee, ik zeg dat alleen om u te laten nadenken over het gebruik van de terminologie. Dat wat uitgestort wordt, is een vloeistof, per definitie. En dat heet dan uitstorting van de geest. Want het is symboliek. Meteen, in de term. Het is wat met water gebeurt... Nou, in ieder geval, we hebben het net gelezen uit Johannes 7, eventueel Jesaja 12, water. In de doop wordt het ook geïllustreerd trouwens, maar vooruit. Water. Dan heb je natuurlijk eventueel nog wijn, die geplengd wordt zelfs. Dat is ook uitstorten, maar dan iets plechtiger. Wijn. En het komt voor in het zogeheten drankoffer. Hetgeen dan weer een spijsoffer is eigenlijk. Maar het wordt uitgestort. Dan heb je natuurlijk nog bloed. Want dat is allemaal een beeld van leven op verschillende manieren. Bloed dat gesprenkeld wordt en eventueel gestort wordt. En dan heb je natuurlijk ook nog het meest voor de hand liggende, de zalfolie. Huh? Dat gaat iets langzamer. De storten is wat... moeilijk, maar omdat het wat dikker is, weet u wel. Maar het is volstrekt hetzelfde idee, ja. Het is olie. Ja. Het is een zelfsymbolische taal. Maar de term uitstorting van de geest zegt verder niks dus eigenlijk. Hè. Hooguit dat het ergens van boven komt... en dat iemand anders het over je uitstort dan, of zo. Dat is het dan. Maar wat er nou het effect van is, dat wordt er niet bij verteld. Maar in de uitdrukking doop met in of door vanwege de Heilige Geest... wordt dat dus wel gezegd, hè? Want in doop, geestesdoop, zeg ik dan om de term... om het voorzetsel te vermijden, omdat er discussies over bestaan... geestesdoop, ja, wel doop wil zeggen... letterlijk, eenwording met, dat is wat doop, het woord doop echt betekent... in ieder geval in het Grieks, Nederlands heb ik me nooit in verdiept... Het is eenwording met, en er staat, wij zijn door één geest in, of tot in, één lichaam gedoopt. In 1 Korinthe 12, en het kan niet missen, vers 13. En het kan niet missen, het gaat daarover dat wij leden zijn van dat ene lichaam van Christus. En dat wij dus één levend organisme zijn, omdat wij hetzelfde leven in ons hebben. En die eenwording wordt verwoord in dat woord doop. Dat wij in onze traditie doop gelijkstellen met besprenkeling... ja, dat is wel... Ja, dat is wel erg noodlottig misverstand, denk ik wel eens. En denk een oprekken van het woord buiten de grenzen die het woord zelf stelt. Dat is geen doop. Dat is flauwekul, dat is geen doop. Dat heeft men ervan gemaakt en men noemt het zo en zegt, nou, daarom is het zo. Omdat het al jaren zo gebruikt wordt. Maar het is onzin, dat is niet doop. Doop is letterlijk eenwording met. Dat kan niet anders, want anders kon je ook niet gedoopt worden in een wolk en in de zee en in Mozes. Want een wolk, een zee is een vloeistof, oké. Maar Mozes niet, hè. En als je er dus in gedoopt wordt, ja, je kan er niet in ondergedompeld worden, je kan er één mee worden. En dat is waar het over gaat. En zo wordt de term dus gebruikt. Dat is de echte betekenis van de term. En zelfs als er gesproken wordt over onze doop in Christus, in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 6, gaat het daar helemaal niet over water. Het is onze eenwording met Christus. En dat staat er ook bij ook, dat bedoeld wordt. Maar het is fraai dat er één woord voor is. Maar hier heet het niet eens doop met de geest. Eigenlijk wordt die term alleen gebruikt in de woorden van Johannes de Doper, die dan 6 keer herhaald worden in de Bijbel. Dus dan heb je al 6 schriftplaatsen. En dan nog 1 keer, en dat is de enige die je overhoudt, dat is 1 Korinthe 12 vers 13, waar dat dan dus staat. Hè? Wij zijn door één geest in, of tot in, één lichaam gedoopt. En daarna nog een keer, we zijn doordrenkt met, of drinken van, kan ook nog. Maar we zijn doordrenkt met diezelfde geest, met één geest. Maar hier heet het niet doop, ook niet uitstorting. Hier heet het verzegeling. Wij zijn verzegeld geworden. Een zegel, dat is van oudsher een waar merk. Het fungeert als een iemands identificatie. Iemand zet ergens zijn zegel op. En daarmee wordt iets officieel goedgekeurd. Dan wel, daarmee wordt iets tot eigendom verklaard. En eigenlijk, dus het zegel is een soort logo voor iemands naam. Met andere woorden, als iemand ergens zijn zegel opzet, wil zeggen, hij zet er zijn naam op. Zo van, of het is van mij, eigenlijk is het dat altijd. En afgeleide daarvan is dan, ik heb het goedgekeurd. Heb je dat nog? Dat is een zegel. En vandaar dat een zegelring in de Bijbel nogal eens voorkomt, hè? Waarmee iemands identiteit wordt bepaald. Juda had laten spijt dat iedereen droeg, maar toen maar. Nee, is geen gade, dat had hij het ook niet af kunnen geven. En, nou ja, laat maar zitten. Maar het wordt gebruikt, zegelring wordt in verband wordt gebruikt, vooral in symboliek, want het is natuurlijk symboliek, hè? Zo'n naam, zo'n stempel is symboliek voor wie of wat iemand is. Maar als wij verzegeld zijn geworden, ongeacht hoe, als wij verzegeld zijn geworden, betekent het dus dat iemand zijn naam op ons gezet heeft en ons tot zijn eigendom gemaakt heeft, dan wel ons heeft goedgekeurd. En voor ons maakt het verschil niet zoveel uit. Hij heeft ons als zodanig geaccepteerd. Ja, het is correct, stempel erop. Nou ja, zo snel gaat dat niet, het is een hele klus. Dan moet je eerst die was laten smelten, laten druppelen. Dan kun je beter niet zo doen, want dan brand je je vingers. Echt, als het spul vloeibaar is, is het heet hoor. Poeh. Maar zoiets, hè. Dat is wat gebeurd is. Dus dat wil zeggen, er wordt een waarmerk. Ook wel vreemde woorden altijd. Waarmerk wordt erop gezet. Dan is het waar. Dat wil zeggen betrouwbaar of echt of wat het maar wezen mag. Maar eigenlijk, het is iemands naam. Een teken heet dat. En dat is definitief, dat weet u toch. Hè? Dat is officieel. Dan is het. Ik zei net, het is een waarmerk, maar dat woord is niet zo heel verkeerd. Want waar, dat heb ik al eens uitgelegd, betekent inderdaad dat het blijft. Dan is het waar, als het blijft. Is het waar, als het permanent is. En we zijn verzegeld omdat het eens en voor altijd is. Definitief. Eén is voor allen gestorven en het graf werd verzegeld. Dat is eens en voor altijd. Ja, dat die lui daar een andere gedachte bij hadden. Die zei, het graf is van ons. Ja, dat kan wel wezen, maar hè? Dat doet er nou niet zoveel toe. Maar wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest. Door de Heilige Geest kan ook. Je kunt zeggen, we zijn verzegeld geworden, maar dat is precies wat beloofd was. Sla ik het hele begrip geest over. Wij zijn verzegeld geworden met of door belofte. Want ja, de belofte was een belofte van, wat zullen we zeggen? Een onvergankelijk priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Komt geen eind aan, het is voor altijd. De belofte was de nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Komt geen eind aan, blijft voor altijd. De belofte was de komst van een zoon van David, zaad uit de lenden van David, met de onwankelbare troon en koninkrijk enzovoort. Kom geen eind aan, blijf voor altijd. Komt een nieuw verbond ter vervanging van het oude verbond dat ze verbroken hebben. Er staat er niet helemaal bij, maar je had eruit moeten begrijpen dat dit nieuwe verbond nooit verbroken zal worden en ook niet kan worden. Vanwege het begrijpen, het lezen, weet je nog. Een nieuw verbond en vervanging van dat verbond, het welk zij verbroken hebben. Dat is definitief. Zie, dat blijft. Nou ja, dat is wat verzegeling dus inhoudt. Dat wil zeggen, als je één keer die geest hebt ontvangen, raak je hem ook nooit meer kwijt. Als je één keer tot geloof bent gekomen en dus wedergeboren, want je hebt nieuw leven, geest ontvangen, raak je dat nieuwe leven nooit meer kwijt. Als je dus één keer in die zin behouden geworden bent, kun je dus in die zin ook niet meer verloren gaan. Bovendien, het heeft niet voor niks, zeg ik altijd, eeuwig leven. Want wat betekent eeuwig? Dat je het niet meer kunt kwijtraken, natuurlijk. Dus ik vind die kwestie omtrent dit onderwerp vind ik volstrekt onzinnig. Ik heb ook altijd moeite om erop in te gaan, om er ook maar iets over te zeggen. Want ja, het is net of het dan een soort probleem is wat eerst bewezen moet worden. Het hoeft helemaal niet. Het is zo zonder meer, zo duidelijk dat mensen het elkaar niet gunnen. Of soms zichzelf niet gunnen. Dat is de oorzaak voordat men eraan gaat trekken. Dan zeg je, nou, dat lijkt me sterk. Je moet er wel wat voor doen, alsnog. Dan hoef je niets te doen om het te krijgen, maar dan moet je er wel wat voor doen om het te houden. Dat vind ik ook zo'n... Wat moet je daar nou op zeggen? Je wordt geacht iets redelijks, iets zinnigs, iets verstandigs te zeggen. Maar hoe kun je iets verstandigs zeggen op iets wat zo verschrikkelijk krom is en irrationeel? Wat heeft het voor zin? Dat je het kunt krijgen zonder er iets voor te doen. Maar daarna moet je er wat voor doen om het te bewaren. Begrijp je me goed? Wij zouden wat bewaren. Maar dat is niet dat eeuwig leven als zodanig. Dat is, wij zouden bewaren de bewustzijn daarvan. Wij hebben eeuwig leven en het brengt consequenties met zich mee. Want op grond van dat ontvangen eeuwig leven hebben wij een bestemming. En zijn wij gepredestineerd tot zo'n stelling. Hou die gedachte vast. Bewaar dat. Ja. En dat is de betekenis van indien wij maar de belijdenis, deze hoop of de hoop deze belijdenis tot het einde toe vasthouden en dat soort dingen meer. Het is trouwens ook de strekking van wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Ja. Maar dan op een volgend niveau slaat dat, hè? Maar we hebben het nou niet over het ontvangen van eeuwig leven, wedergeboorte als zodanig. Dat kan niet ongedaan gemaakt worden op geen enkele manier. En dat niet alleen, want het heet dan, gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Er is een vervolg op dat verhaal. Dat is namelijk dat als wij die Heilige Geest niet bedroeven, dan wel uitblussen. Sorry, dat zijn Bijbelse termen. Bedroeft de Heilige Geest niet. Er staat ook blust de geest niet uit. Waarbij de Heilige Geest dus als vuur wordt voorgesteld. En u weet, daar hoef je ook weinig aan uit te leggen. U weet wat het begrip vuur ook in het Nederlands van alles kan betekenen. En in dit geval betekent het dus gedrevenheid, hè? Activiteit, leven, beweging, energie. Vuur is energie. Die vrijkomt. Ja, blust de geest niet uit. Dat kan dus. Ja, je kunt hem niet kwijtraken, maar wel uitblussen. En omdat hij iemand is, namelijk Christus zelf, kun je hem ook bedroeven enzovoorts. Maar als je dat niet doet, dan is die geest inderdaad het onderpand, dat is vers 14, het onderpand van onze erfenis. Het is een woord voor garantie. Hij is de garantie voor onze erfenis. Het punt is namelijk dat die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, weliswaar rechtstreeks van doen heeft met dat wij zouden wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. Ik lees hem even gewoon uit Efeze 2, vers 10. Want daar staat dat, hè? Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft. Niet de duivel, uit vers 2, maar welke God voorbereid heeft, vers 10, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Het heeft iets met loon naar werken te maken, enzovoort. Maar wanneer wij gewoon die geest zijn werk laten doen en niet wederstaan, stond dat er ook niet. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, of zei Stefanus dat niet? Stefanus zei dat toch, geloof ik? Of zei hij niet Heilige Geest? Gij wederstaat altijd aan het eind van zijn toespraak. Nou goed, je kunt hem dus wederstaan. Maar ik was onderweg even naar, ik meen 2 Korinthe. Ja, naar 2 Korinthe 1. Waar staat in, hè? Staat ook Heilige Geest, hè? Ja, je ziet me pas later binnen. Maar je kunt de Heilige Geest dus wederstaan, ja. Handelingen 7, vers 57. 51, oké. In het einde van de toespraak van Stefanus. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dus je kan hem wederstaan, je kan hem bedroeven, je kan hem uitblussen. Ik hoop niet dat ik u op een idee gebracht heb. De 2 Korinthe 1, daar staat, nou ja, vers 20 eindigt met Gode tot heerlijkheid door ons. En dat sluit aardig aan bij het gedeelte dat we onderhanden hebben in Efeze 1. Wij zijn tot prijs der heerlijkheid zijner genade. En 2 Korinthe 1, vers 20, het laatste deel van het vers. Gode tot heerlijkheid, dat wil zeggen tot heerlijkheid Gods, door ons. Heb je dat? Door ons zou God verheerlijkt worden. En dan verder. Maar die ons met u vastmaakt, vaststelt, dan wel bevestigt. In Christus. Kortom, die ons gezalfd heeft, maar dat slaat op de geest, want die zalfolie in de term zalving is de Heilige Geest. Dat is symboliek, hè, die ons gezalfd heeft. Die ons gezalfd heeft is God, die ons ook heeft verzegeld. En dan heeft hij 3 woorden gebruikt voor precies hetzelfde. Bevestigd, gezalfd, verzegeld. Want gezalfd is, wil ook zeggen, gezalfd voor de rest van het leven. Hè? Nee, dat gold zelfs voor Saul. Al heb ik je niet meteen in gedachten. Ik denk natuurlijk aan David. Hè? Ja. Gezalfd. Blijft zo. Ja. Bevestigd, vastgemaakt, gezalfd, verzegeld. En dan nog een keer. En het onderpand des geestes in onze harten gegeven. En daar heb je de termen verzegelen en onderpand dus bij elkaar. Samen met bevestigen. Dus bevestigen, zalven, verzegelen, onderpand geven. Alle 4 de termen in de betekenis van het is definitief en je hebt garantie dus. Ja. En vreemd genoeg, dat schrijft hij aan Corinthiërs... die er geen belang bij hebben en die het ook nodig hebben dat ze terecht gewezen worden. En toch zegt hij, dit is de situatie. He? Met andere woorden, laat het nou aan de Heer over, maar aanvaard de consequenties daarvan. En de consequenties zijn dat gij uws zelfs niet zijt. Maar die komt uit 1 Korinthe, geloof ik. Deze uitdrukking. Gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen. Enzovoort. Hè? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. De norm voor ons leven is niet of het mag of niet, of de Heer toestaat of niet. De norm is of het is tot heerlijkheid van Christus, tot heerlijkheid Gods. Daar zouden we ons op richten, daarnaar uitstrekken. En misschien moet ik dan meteen hoofdstuk 5 vers 5 ook lezen natuurlijk. Want daar staat, gaat het over precies hetzelfde. Namelijk dat wij loon zullen ontvangen wanneer wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is vers 10 van 2 Korinthe 5. Wij zullen namelijk bekleed worden. Symboliek doet wonder hoor. Het is heel makkelijk om dit soort dingen dan toch uit te leggen. Wat er precies onder verstaan moet worden, weten wij niet. Maar wij kunnen het verhaal goed volgen. Wij zullen bekleed worden. Bij voorkeur zelfs overkleed worden. Je kan trouwens ook helemaal niet gekleed worden, staat er. Kan ook. Maar de bedoeling is bekleed, zelfs overkleed. En dan staat er, dat is tot en met vers 4. En dan staat er in vers 5. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. Die heeft ons geroepen opdat we overkleed zouden worden. Die ons ook het onderpand gegeven heeft. Welk onderpand? De geest. Met andere woorden, die geest brengt ons naar deze erfenis. Wij zijn tot geloof gekomen, hebben toen de geest ontvangen. Zijn wedergeboren geworden, zijn kinderen Gods geworden. Maar wat doet die geest in ons? Het antwoord is, die brengt ons naar die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt voor u, enzovoort. Dat zijn de woorden zo ongeveer. Dus we hebben garantie. Dat betekent ook dat je niet kunt zeggen, voor mij gaat het niet werken, voor mij kan het niet, want ik ben buiten mededinging, gaat allemaal niet. Hè? Daarom staat hier ook, maar dat is 1 bladzijde terug, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat is vers 6 van hoofdstuk 3. Maar het heet dus verzegeling, waarmee wij niet alleen zijn eigendom geworden zijn, maar bovendien garantie krijgen op het werk dat de Heer aan ons zou doen. Maar het blijft zo dat wij ons daaraan hebben te onderwerpen, fundamenteel. Dat veronderstelt niet een activiteit, dat veronderstelt zelfs passie. De rest van het woord slik ik in. Maakt toch geen verschil. Passie. Passie wil zeggen onderwerping. En toch activiteit. Ja, we hebben dat woord verziekt in het Nederlands. Vandaar dat we het niet goed kunnen gebruiken meer zonder uitleg. Maar het betekent gewoon, we laten de Heer zijn werk doen. En daarom wordt ons uitgelegd wat het werk van de Heer is, zodat we het in ieder geval kunnen herkennen. En het daarna op kunnen schieten. Ter discussie kunnen stellen. En onze eigen gedachten ervoor in de plaats kunnen stellen. Want dat is wat natuurlijk allemaal gebeurt. Maar je zou het niet moeten doen. Dan doet de Heer zijn werk. Want per slot, de geest zou ons daar brengen. Dat is het onderpand van onze erfenis. Maar wat zou hij doen? Ons leiden in heel de waarheid. Wanneer, dan wel door wie werd die Heilige Geest beloofd. En het is altijd jammer dat dikwijls men dan niet verder komt dan Johannes 14, 15, 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. En boven het schriftgedeelte staat dan ook belofte van de Heilige Geest of zoiets. Maar dat klopt natuurlijk niet, hè. In werkelijkheid grijpt het gewoon terug op de oudtestamentische profeten die daar melding van maken. Al moet gezegd worden dat daar nou niet zo heel duidelijk is wat er precies mee bedoeld wordt. En misschien is dat de reden waarom men eroverheen leest. Bovendien, men heeft de geest natuurlijk gebombardeerd, geproclameerd vooruit. Tot een van de drie personen van de godheid, dan ben je hem dus gewoon helemaal kwijt. En dan betekenen die schriftplaatsen eigenlijk ook niks meer, hè? Ik bedoel, dit wat betekent uitstorting van de Heilige Geest, als de oudtestamentische profeten al spraken door de Heilige Geest, staat in het Nieuwe Testament dat zo is, dus vooruit maar weer. En dat zelfs iemand als Saul sprak door de Geest, dat wil zeggen de Geest werd vaardig over hem en dat soort dingen. Men raakt hem helemaal kwijt. Men is de terminologie kwijt en men is ook kwijt dat het woord geest nogal wat verschillende toepassingen kan hebben. Betekenis staat altijd voor iets onzienlijks. Iets ontastbaar, iets abstracts, iets onzienlijks. Maar wat het precies is, weet ik niet. Maar uitstorting van de geest vinden wij wel degelijk gewoon in het Oude Testament. Bijna letterlijk zo. En ik neem u dus tot slot vanavond nog even mee naar enige schriftplaatsen, want daar gaat het toch om, hè? Waar in het Oude Testament spraken de profeten hierover? En dan gaan we eerst maar even naar Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 39. Waar wij eigenlijk in de profetie zijn bij de terugverzameling van Israël na de 70ste week van Daniël. Want daar gaat het eigenlijk over, de reiniging van het land en wat het maar meer was, nadat het land en de stad eerst compleet verwoest zijn geworden. Maar daar gaat het dus uiteindelijk over de bekering van Israël en de situatie die dan ontstaat. Dat die gelovigen uit Israël dan wedergeboren worden, dat lijkt me duidelijk. Ze zijn gelovigen, ze leven na de opstanding van Christus en ze zouden de geest ontvangen. En de geest is er, dus die ontvangen ze dan, enzovoorts. En daarvan lezen wij dan in vers 29... of vers 28, eerst maar even. Dan zullen zij weten dat ik de Heer hun lieder God ben, terwijl ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze verzameld in hun land en heb al daar niemand van hen meer overgelaten. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Dat is eigenlijk uiteindelijk de beschrijving van de situatie in onze tijd, hè? Onze bedeling, zeg maar, hè? Der verborgenheid. Ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen. Met andere woorden, dit moet gebeuren hierna. Wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. Nou, daar staat dus dat de Heer zijn geest zal uitgieten. Ik vind het altijd wat netter dan storten. Storten vind ik... Dat klinkt net alsof het met geweld gebeurt. Bovendien, dat doe je ook met vuilnis. Storten. Dus ja, de gieten vind ik een nettere vertaling gewoon, ja. Wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten. Want het gaat hier over Israël. Alle stammen van Israël, want je bent hier voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. En het is wanneer de Heer zich zal ontfermen over het ganse huis Israëls. En meer van dat soort uitdrukkingen in het voorgaande gedeelte hier van het hoofdstuk. Maar het is bij de toekomstige bekering van Israël. Maar het is een belofte van uitgieten van de Heilige Geest. Dat vind je trouwens ook in Joël hoofdstuk 2... Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, hoofdstuk 2, waar wij eveneens zijn. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Niet dat die termen erbij staan, maar... het zijn de dagen nadat het land en de stad totaal verwoest zijn geworden. Dat werd beschreven in Ezechiël 38 en 39 trouwens. En hier worden beschreven in bijzonder in Joël 2. En aan het eind van het hoofdstuk lezen wij de bekende uitspraken. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees en uw zonen... Uitgieten staat er netjes, hè? Zal uitgieten over alle vlees en uw zonen en uw dochteren zullen profiteren. Uw ouders zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Het gedeelte begint met uitgieten en eindigt met uitgieten. Dat is ook een literaire vorm. Het is dus een belofte van wat wij noemen uitstorting van de Heilige Geest. Dat het een bekende term is, dat komt omdat die de schriftlezing vormt, als je het zo kunt zeggen, van Petrus in Handelingen 2 op de Pinksterdag. Hij begint dus een toespraak, maar ik zal het wel uit mijn hoofd laten om een evangelisatietoespraak te beginnen met Joël 2 vers 28. Maar Petrus niet, die deed dat. Want daar ging het eigenlijk over. Ik weet dat daar allerlei discussie over bestaat. Zo van, dit gaat toch over Israël en dan gaat het dus niet over de gemeente. Enzovoort. Maar ik moet u zeggen dat dat op nogal wat misverstanden berust. Dat heb ik u er net al gezegd trouwens. En nu heb ik er nog één. Want er staat, daarna zal het geschieden. Maar de term daarna of dan of te dien dagen... of in de laatste dagen, zijn allemaal synoniemen... en ze spreken allemaal over wat wij populair noemen de eindtijd. Maar die is officieel begonnen... nou, in ieder geval bij de opstanding van Christus. Misschien zelfs kan je dat nog eerder rekenen... maar dat heeft niet zoveel zin. Maakt helemaal geen verschil namelijk. Maar bij de opstanding van Christus, daar brak immers het nieuwe verbond aan... en daar begon het tweede deel van de heilsgeschiedenis. Het tweede deel is korter dan het eerste deel trouwens. Het tweede deel is 3000 jaar, het eerste deel is 4000 jaar. Maar over die tijd gaat het. Nieuwtestamentische tijd, gewoon. Daar verwijst het naar. Die was aangebroken in de dagen van Petrus. Enige weken tevoren, zal ik maar zeggen, voor de Pinksterdag... en dus met recht haalt hij dit vers aan. Ik moet erbij zeggen dat dit vervuld is geworden... maar niet in de zin van dat het voltooid is geworden. Dat is niet hetzelfde namelijk. Althans, ik bedoel er niet hetzelfde mee. Er staat, ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees... maar er staat niet dat het allemaal op hetzelfde moment zal gebeuren. Er staat wel wanneer het gebeurt. In nieuwtestamentische tijd... Want in oud-testamentische tijd gebeurde dat niet. Dat kan niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was, hebben we daar straks gelezen. En sinds hij verheerlijkt is, maar dat zei Petrus dus weer, gebeurt dit. En als vandaag iemand tot geloof komt, ontvangt hij die Heilige Geest. Ik bedoel, dat is gewoon aan de orde. Alleen, het zijn nog eerstelingen. Het is nog niet het ganse huis Israëls, om zo te zeggen. Dat is pas als Juda... tot bekering komt, en niet eerder. En dat komt omdat het dan samenhangt met de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat moet nog helemaal via Juda gebeuren. Maar dit is in werking tot vandaag, en het blijft ook zo, tot de jongste dag aan toe. Als iemand tot geloof komt, ontvangt hij die geest. En hier vind je de belofte dus. Die zegt dat hij dat zal doen... En voor wat Israël als volk, als natie betreft... gebeurt dat inderdaad pas na de 70ste week. Maar je moet wel het verschil kunnen maken... tussen individuen en een volk als geheel. Dat zijn twee verschillende dingen. En speelt de hele Bijbel door een rol. Het is een bedelingenkwestie, ja, huishouding. Engelsen hebben een mooi woord ervoor. Administration. Die gebruiken dat woord ook als synoniem voor bedeling. Dat vind ik heel mooi, want het is een goed woord in de Engelse betekenis. Een administration. Dat is niet administratie, wat dat in het Nederlands is, want dat is alleen boekhouden. Maar administration is bestuur in de praktijk. Dan zijn er dienaren aangesteld om het zaakje te regelen. Ministers. Administration. Heb je dat? Dan zijn er ministers, dienaren. Let op mini, dienaren. Zijn er, ja, kleine. Zijn dienaren. Aan toe, ad, wil zeggen eraan toegevoegd. Dus zijn er aan toegevoegd, zijn aangesteld om het een en ander te doen. En bij ministerie denkt u meteen weer aan bestuur, dus dat is wat het is. Hè? Maar de Engelsen, zeker de Amerikanen, gebruiken het woord administration als aanduiding van een bestuur en niet van de boekhouding. Dat is zo. Mooi woord. Nee, goed. Maar er zijn verschillende administrations met betrekking tot individuele mensen en aan de andere kant volkeren. Twee totaal verschillende dingen. Wij noemen de ene trouwens noemen we gewoon de bedeling van het geweten. Je moet het toch een naam geven. En de andere noemen we de bedeling van het menselijk bestuur. En dat is precies dit verschil. Individuele mensen enerzijds en de anderzijds de volkeren met hun eigen administration, overheid, ministeries voor mijn part. Goed. Maar het beginsel blijft gelijk. De Heer zou zijn geest uitstorten, uitgieten. Dat zou hij doen over alle vlees. Dat is voor het eerst vervuld op het moment dat de 1000 jaren beginnen. En de goddelozen van de aarde zijn weggenomen. Dat is die van Matthäus 24. Zijn de twee op een akker, bij wijze van spreken. De een wordt weggenomen en die overblijft is een gelovige en heeft de Heilige Geest ontvangen. En dan is de geest uitgestort op alle vlees en beginnen de 1000 jaren, is het idee. Goed. Dit was zo'n belofte. Dit is de meest bekende waarschijnlijk. Er komt door Petrus. En dan hebben we natuurlijk hebben wij Zacharia. Dat gaat ook over precies datzelfde tijdstip. Met betrekking tot een volk. Maar ja, het moet toch ergens beginnen. En het is al begonnen. Dat is Zacharia hoofdstuk 12. Boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel Jeruzalems redding. Dan weet je waar je bent, hè. Dat is het eind van de 70ste week. Dat wil zeggen, het is ten onder gegaan, maar het wordt herbouwd. En daarna zal het bewaard worden, vanaf die tijd. En daar gaat het over. Te dien dagen zal ik Jeruzalem stellen tot een lastige steen, vers 3, die alle volken zullen willen tillen, maar ze kunnen het niet. Ze zullen zich aan vertillen, heet dat. Aardig beeld. Maar in dat verband staat er dan in vers 10, en ik weet niet waarom het met doch vertaald is. Ik heb altijd zo mijn wantrouwen tegen doch en maar in de Bijbelvertalingen. Want dat is een interpretatie van de vertalers. En ik lees dus gewoon en over het huis, of gewoon namelijk en ook wat het maar is. Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Je moet niet meteen ervan uitgaan dat dit gebeurtenissen van één dag op één datum beschrijft. Ik persoonlijk denk dat de uitdrukking over het huis Davids, dat zowat 2000 jaar geleden al gebeurd is. Nou, de eerste die de geest ontving, bedankt aan Petrus, was dat zaad dat uit Davids lenden zou voortkomen, zei Petrus, onder verwijzing naar 2 Samuel 7 en Psalm 16, in Handelingen 2. En hij heeft die belofte des Heilige Geestes ontvangen. Dus ja, dat valt binnen dit kader. Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem, waarmee ik niet uitsluit dat het ook slaat op andere afstammelingen van David. En zeker sluit ik ook niet uit dat dat dan zelfs lui betreft die bovendien nog één troon hadden ook. Hè? Leuk, hè? Ja. Het komt veel voor dat je dat in schriftplaatsen die gewoon in de context uiteindelijk verwijzen naar de wederkomst van Christus een aanloop nemen. En die aanloop gaat wel degelijk over onze bedeling. Het wordt even vertraagd, er wordt even iets vermeld wat er lang vooraf gaat eigenlijk. Hè? Een start. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Voor de afwisseling heet hij zo. Geest der genade, niet de geest van wetten. Geest der genade en gebeden. En bij gebeden zeg ik altijd hetzelfde. Het is de aanduiding in het algemeen samenvatten van een dienst aan God. Ik denk dat geest der gebeden in wezen volstrekt hetzelfde betekent als geest der heiligmaking. Want heiligmaking staat ook voor dat men bekwaam gemaakt wordt om God te dienen. En gebeden is, hoe noemen ze dat? Is de samenvattende term voor het geheel. Het meest kenmerkende voor de aanduiding voor het geheel. Men dient God. Ja. Ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. De Heer zei trouwens tegen de Samaritaanse vrouw. Hij zegt, God zoekt degene, de zulken die hem aanbidden in geest. Aanbidden in geest en waarheid. Maar het ging maar niet over het ritueel van een plechtig religieus gebed op de een of andere berg. Maar om veel meer dan dat. Het ging om een leven gewijd aan de dienst van God. Dat ik zal uitstorten. Uitstorten is het nu, maar het is net hetzelfde. Uitgieten. De geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En daarbij in ieder geval. Aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar u weet het, volgorde is al moeilijk in de profetieën. De dingen worden dikwijls helemaal niet op volgorde vermeld. En chronologie, daar hoef je helemaal niet op te rekenen. Er zijn maar één of twee schriftgedeelten waar je enige chronologie vindt. Nou, misschien drie dan. Maar verder eigenlijk niet. Nee, dat is Daniel 9, dat is Matthäus 24 en dat is Openbaring 13, denk ik. Daar heb je het ongeveer wel gehad. 12, 13. Zoiets. Dan heb je het wel ongeveer gehad. De rest kun je geen chronologie meer noemen. Geen tijdrekenkunde. En hier ook niet. Maar het gaat er maar om dat we hier een belofte vinden van letterlijk, zelfs in de vertaling, het uitstorten van de Heilige Geest. En weer zien we, het was beloofd aan Israël, maar Efeze, Korinthe en welke schriftplaats het maar waren die we onder ogen hadden even, die schrijven het wel degelijk toe aan ons in onze tegenwoordige tijd. En dat komt omdat we eerstelingen van dat Israël zijn. Het is nog niet alle vlees, maar er is een begin gemaakt. Goed. Dan hebben wij nog, die heb ik voor het laatst bewaard, Jesaja, enige schriftplaatsen. Dat lag in de verwachting eigenlijk. Omdat Jesaja toch nogal uitgebreid spreekt over nieuwtestamentische tijd en messiaanse zegeningen. Dus die noem ik nu tot slot even. Dat is Jesaja 12, voor de goede orde. Maar die hadden we al aangehaald, even snel. Omdat we die tegenkwamen in Johannes 7. Dat is Jesaja 12. Waar staat... staat in vers 1. En te dienzelfde dagen zult gij zeggen... welke dag? Nou, in ieder geval dien... En als het over tijd gaat en het is dien, dan is het veraf. En ik beschouw het als een uitdrukking eveneens over nieuwtestamentische tijd. Dus. Te dien dagen, niet te deze dagen. Te tien dagen zult gij zeggen, ik dank u, heren, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar zo'n vers moet je natuurlijk nooit half lezen. Dus, ik vind het niet minder, ik ben er te oud voor geworden, maar anders zou ik dit soort teksten verzamelen. Er zijn een paar hele leuke bij in de Bijbel, hè? Van die halve teksten. Ja. Ja. Ik dank u, heren, dat gij toornig op mij geweest zijt. Ik dank de Heer dat gij de afgoden gediend hebt enzovoort. Zo staat er dan, hè? Ja. Maar nu van harte gehoorzaam geworden zijt. Maar goed, dat moet je er dan wel bij lezen. De mooiste vind ik altijd nog steeds van... Mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. En Jacobus, hè? Met aanneming des persoons. En om het laatste gaat het natuurlijk, maar ja. Niet half lezen. Ik dank u, heren, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. U moet begrijpen dat je dan in nieuwtestamentische tijd bent aangeland. Ziet, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot heil geworden. Het is wel aardig dat het woord heil is gewoon de naam van Jezus, hè? Dat weet u, hè? Ja, Yeshua, ja. Nou goed. En dan staat er... En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Waarbij dat water uiteraard gewoon een beeld is van de Heilige Geest. Levend water. Nieuw leven. Wedergeboorte. Water waaruit men wedergeboren zal worden. U weet wel, uit geestelijk water. Water en geest heet het dan, met een synoniemia. Of een hendiadis is het eigenlijk. Maar vooruit. Gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen der zelfs. In het licht van de aanhaling uit Johannes 7, vers 37 en 38... mogen blijken dat het hier gaat inderdaad om de, wat wij noemen... de uitstorting van de Heilige Geest. En anders is dat wel het geval in, wat zou ik zeggen, Jesaja 55. Ja, ik heb er nog een paar. Ik neem even Jesaja 55. Jesaja 55, vers 1... O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Nou, dat is bijna letterlijk wat de Heer riep in Johannes 7. Alleen hij zei, kom tot mij. Maar dat is het natuurlijk, hè. Kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. En het kost niks. Enzovoorts. En dat je daar bent terechtgekomen in nieuwtestamentische tijd... Ja, dat blijkt uit halve bladzijde eerder uit Jesaja 54, vers 1. En wat er verder volgt, want het wordt in Galaten 4 aangehaald. Over de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden enzovoorts. En anders wel nog een halve bladzijde eerder, want daar ben je bij, hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Jesaja 53. En de andere kant op, in Jesaja 55, hebben wij vers 3. Neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. En dat is wat Paulus aanhaalt in Handelingen 13, in zijn grote evangelisatietoespraak. Nieuwtestamentische tijd. En daartussendoor, kom tot de wateren. Dat wil zeggen, om te drinken aan diezelfde geest, zoals het dan heet in 1 Korinthe 12. Maar dan nog even terug naar Jesaja 43... Jesaja 43. waar ik lees vers 20. En waar staat het... vers 18 eerst. Gedenk der vorige dingen niet en overleg de oude dingen niet. Zie, ik zal wat nieuws maken. Daar heb je dus je nieuwe verband en je nieuwe schepping enzovoort. Het zal uitspruiten enzovoort. Einde van vers 19. Ik zal in de woestijnen wegleggen en rivieren in de wildernis. Als u mij vraagt, de woestijn en de wildernis duidt gewoon op de ballingschap van de 10 stammen, hoor. Maar, Ja, en daar komt een weg. Er komt een route, ze worden ook verzameld min of meer, bij elkaar gebracht en wat het maar was. En neem ik het nog zo letterlijk mogelijk, hè. Overdrachtelijk kwam de weg daar zeker. Maar toen maar weer, ja. En rivieren in de wildernis, namelijk de geest... Nieuw leven, stromen van levend water. Het gedierte des velds zal mij eren, de draken en de jonge struisen. Want ik zal in de woestijn wateren geven en rivieren in de wildernis... om mijn volk, mijn uitverkorenen, drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Ik zou niet weten waarom het niet op de gemeente zou slaan, dus. Hè? Tot heerlijkheid, gods. Dat later ook een nog letterlijker vervulling krijgt... op Israël en hier op aarde, dat geloof ik ook, ja. En er zijn schriftplaatsen genoeg die dat vervolgens ook bevestigen, overigens. En dan meteen maar even naar Jesaja 44... waar... Dat begint met, maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Ik moet er meteen bij zeggen dat u zich niet op het verkeerde been moet laten zetten. Want die Jacob en die Israël is in de eerste plaats, en dan een hele poos niks. Maar het is in de eerste plaats Christus, de Heer zelf. Hij is Israël. En er bestaat geen Israël buiten hem, om zo te zeggen. Hier wordt de term op hoog niveau gebruikt. Niet alleen hier, maar in de volgende hoofdstukken. En er zijn er nogal wat ook. Hè? Waar de Messias, de knecht des Heren, wordt aangeduid als Jacob en als Israël. Maar de christelijke traditie leert met is Christus. En dat stond ik nu net te vertellen. Dus ik zeg niks nieuws, hoor. Dus, natuurlijk. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij, Jeshurun, die ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken, enzovoorts. Dus er is inderdaad sprake van, zelfs letterlijk... ik zal mijn geest op uw zaad uitgieten. Zie? Dus je mag hem eigenlijk, je kan hem ook eigenlijk helemaal niet missen. Het is weliswaar beeldspraak, maar wat die beeldspraak betekent... wordt uitdrukkelijk gezegd. Het is namelijk een uitbeelding van er zal nieuw leven komen. Dat wat dood is, van mijn part als het ware... Maar dat wat dood is, zal alsnog levend gemaakt worden. En de ultieme uitbeelding daarvan is natuurlijk die van de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Waar sprake is van die rivier die in Jeruzalem ontspringt van onder de dorpel van het huis des Heren of zoiets. En die rivier wordt dieper en dieper en dieper en wat het maar was ook allemaal. Spreekt tot de verbeelding. En ik zei niet dat het niet letterlijk vervuld zou worden ooit. Maar als het ooit letterlijk vervuld wordt, dan is het nog steeds de uitbeelding van de uitstorting van de Heilige Geest. Van leven en overvloed. En dat wordt ook op andere wijze uitgebeeld natuurlijk. Maar het gaat er maar om dat heel die terminologie van uitstorting van de geest en drinken aan de geest en gedood worden in met of door de geest, dat het ontleend is wel degelijk aan oud-testamentische profetieën die gedaan worden. Inderdaad, primair over Israël. Maar dat is omdat Israël als eerste daar deel aan zou krijgen. Dat hangt samen met de roeping van Israël. En binnen Israël is het uiteraard eerst de gemeente die daar deel aan krijgt. Wij in onze dagen. En dat is wat Paulus dus schrijft in Efeze 1. Namelijk, en wat Petrus zegt in Handelingen 2. We hebben die geest ontvangen, maar het is niet iets nieuws of iets onverwachts of iets dergelijks. Het is niet anders dan vervulling van wat God in oud-testamentische tijd beloofd heeft. Daarbij moet gezegd worden dat God zij dank die uitstorting van de Heilige Geest nog niet voltooid is, zodat nog steeds elke dag als iemand tot geloof komt, hij die geest ontvangt. En dat zal ook zo zijn in de 70ste week van Daniël en na de 70ste week van Daniël en in de 1000 jaren. Dat blijft gewoon van kracht. En het is wat Petrus mocht aankondigen en inwijden op de beroemde Pinksterdag. En daar zullen we het voor vanavond weer bij laten, want ik ben alweer ver over mijn tijd heen. Hè? Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij uit genade zijn zalig geworden door dat woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, en dat we door dat woord in dat woord leven hebben ontvangen en daarmee verbonden zijn geworden met u, de levende God, en met onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij zeggen u daarom dank dat we als eerstelingen van dit nieuwe verbond bovendien ook deel hebben gekregen aan die roeping van de eerstgeborene. Een hemelse roeping tot koningschap en priesterschap. Wij hebben reden om dankbaar te zijn dat ondanks dat hier op aarde u als koning wordt afgewezen, niettemin wij eenvoudig tot u mogen gaan, uw naam mogen aanroepen en dan gewoon deel krijgen aan dat koninkrijk, hoewel het nog verborgen is. En daardoor zelfs een bevoorrechte positie ontvangen. Wij danken u voor die rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Dat u ons niet alleen leven geschonken hebt, maar alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Ons verzegeld hebt met uw geest, opdat wij door die geest geleid zouden worden naar onze zoonstelling. Wij vragen u dan ook, Vader, wees u ons nabij. Op grond van die beloften die u gedaan hebt, op grond van geloof, maar op grond van dat u degene bent die het ons geopenbaard hebt en bij machten bent om te doen wat u beloofd hebt. Wees u dan ons nabij, bewaart u ons, opdat wij mogen wandelen tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen.